Niet schrikken, maar is de wereldbeker. De wereldbeker, dat is het thema. En de subtitel is, de beker die niemand wilde. De beker die niemand wilde. En we gaan een stukje lezen daarvoor. En we kunnen dat vinden in Matthäus. U weet, Matthäus was ooit een tollenaar, een soort van iemand die meehulde met de Romeinen. En hij was creatief met geld innen. Ook vooral in zijn eigen voordeel. Maar wat ik al zei in de inleiding, hè, voor de worship. Matthäus is ook iemand die van binnenuit veranderd is. Hij werd een volgeling van Jezus. Veranderde totaal. Veranderde volkomen. En hij werd een schrijver van het eerste evangelie. Dus fantastisch. Want God verandert mensen. Goed, terwijl ik praat moet ik wel doorgaan natuurlijk met het opzoeken. Matthäus 26, we lezen dan de versen 36 tot en met 42. Matthäus 26, de versen 36 tot en met 42. En het is zo'n beetje aan het einde van Jezus' aardse bediening, vlak voor zijn arrestatie en het lijden dat hem wacht, dan gebeurt er dit. Toen ging Jezus met hen, dat zijn zijn leerlingen, toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zei tot zijn leerlingen, zet u hier neer, terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mee, en hij begon bedroefd en beangst te worden. Laat het tot u doordringen, laat het tot je doordringen. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en waak met mij. En hij ging een weinig verder. Hij wierp zich met zijn aangezicht ter aarde en bad zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk u wilt. En hij kwam bij zijn leerling en hij vond hen slapende en hij zei tot hen, tot Petrus, waren jullie zo weinig bij machte 1 uur met mij te waken? Waak dan en bid dat u niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male ging hij heen en bad zeggende, mijn vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinken, uw wil geschieden. Heel bijzonder. Nog één keer, mijn vader, zegt Jezus, en dat is God. Als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbijgaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk u wil. Nou, het zal u niet ontgaan zijn, de komende weken staan weer volop in het teken van een Europees voetbalseizoen. Het gaat om het Europees kampioenschap en om de beker met name van dat Europese kampioenschap. Broer, even stil. Ik moet me even focussen. En de spelers van welk land ook, ook degene die op papier geen schijn van kans maken, willen allemaal die beker winnen. Ze dromen ervan. Ze dromen ervan. En we moeten ons niet vergissen, want het gaat niet om de waarde van een beker in zichzelf, maar het gaat er natuurlijk om waar die beker voor staat. Want elke voetbalbond kan wel 100 van die bekers kopen en laten maken. Maar het gaat erom, waar staat die beker voor? En de echte waarde van de beker, die staat voor het aantal overwinningen dat een ploeg behaalt en dat ze aan het einde, als ze die beker in ontvangst nemen, dat ze die beker alleen maar krijgen omdat ze uiteindelijk de beste waren. Alle andere teams hebben verslagen. Dat is de waarde van de beker. Maar waar gaat het in onze tekst over? Wat is het voor beker waar Jezus over spreekt? Kennelijk is het geen beker die positief is. die hij graag wil hebben, want hij wil dat die beker aan hem voorbij gaat. Hij wil die beker niet drinken. Hij zegt het duidelijk, Vader, indien het mogelijk is. En als we goed hebben opgelet, hij wordt dodelijk beangst en bedroefd. Ook in verband met die beker. Wat is dat voor een beker? Nu, er zijn Bijbeluitleggers, en ik deel die mening, op basis van Jeremia 25, vers 15, die zeggen, het gaat hier over de beker van gramschap. Dat is de beker van toorn. En God zegt daar in Jeremia dat hij een beker heeft bereid, een grote beker, en in die beker is zijn toorn, zijn boosheid, zijn gramschap, en alle volken moeten die drinken. In de context van Jeremia gaat het niet om alle volken, maar als wij kijken naar de Bijbelse macrostructuur, dan weten wij dat de Bijbel leert in de Romeinenbrief, alle mensen hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. En een volk bestaat uit mensen, uit individuen. Dus die beker van toorn, die beker tussen aanhalingstekens, uit de hand van God, die alle volken moeten drinken, volgens mij gaat het daarom in Gethsemane. Dus de beker die de volken moeten drinken, het lijkt wel of Jezus die moet drinken. Wij weten dat Jezus Gods toorn over zich kreeg. Daarom was hij ook bang. Niet alleen voor het fysieke lijden, dat was al verschrikkelijk, maar ook het geestelijk lijden, want hij was nooit van God verlaten. Nooit. Maar hij wist op Goede Vrijdag, het heette geen Goede Vrijdag, maar op de avond dat ik gekruisigd word, op de dag dat ik gekruisigd word, heb ik niet alleen dat lijden ondergaan, maar God zal zich van mij distancieren. Omdat hij zondig werd. Niet, hij was zondig, maar hij nam onze zonde op zich. En dat lezen we ook, want wat weten wij? Wij weten van de profeet Jesaja, Jesaja 53, vers 6, daar staat, maar de Heere, dat is God zelf, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Dus God zelf doet al onze ongerechtigheid op een ander neerkomen. Dat doet God zelf. Nou, aan wie moet je dan denken? Ik kan er maar één bedenken, is Jezus. Er staat in Jesaja 53, vers 6, de straf, of in 5, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Wat voor vrede? De vrede met God. Weer straf. Welke straf? Nou, de inhoud van de beker, die Jezus niet wilde drinken. Maar hij moest hem kennelijk drinken. Kennelijk. Want God, waarom zou God hem die beker laten drinken? Ik herinner me een keer, en dat is wel een leuke anekdote. Mijn vader was geopereerd en hij verbleef in het VU-ziekenhuis. En hij moest herstellen, dus hij moest ook eten en hij was van het infuus af. En toen kreeg hij een of ander papje, smurrie, ik weet nog steeds tot op de dag van vandaag, ik heb het niet laten uitzoeken, ik weet niet wat erin zat. En hij moest dat eten, maar hij wilde het niet eten, want het was gewoon niet te eten. Het zal ongetwijfeld gezond geweest zijn, maar het smaakte voor geen meter. Herkenbaar? Uit je kindertijd dan? Oké, maakt niet uit. Een hele opkijk, heel stoer naar me. Hij wilde niet eten en ik dacht, christelijk als ik was, ik eet het wel voor hem op. Maar na twee happen, zo vader, zo zoon, dacht ik, dit is niet te eten. En die zuster was streng, hij moest het eten. Ze keek ook met zo'n blik van, wee u gebeend als je het niet eet. Oké, ze kende mijn vader niet, anders had ze dat nooit gedaan, zo dit. Ze kende mijn vader niet. Maar goed, na twee happen werd ik creatief. Ik keek naar links, ik keek naar rechts. Ik keek in de gang, ik keek naar een afvoer, fonteintje, mikte de inhoud erin, spoelde het weg. Kan ik amen horen? Opgelost. Mijn vader heeft het overleefd. Ik ook trouwens. Maar de beker, dit is een grap natuurlijk, maar de beker die Jezus dronk, vergis je niet, waardoor hij doodsbang was, tot stervens toe, doodsbang. Hij ging daarvoor al door een hel. Weet je waarom? Vul je naam maar in. Vul je naam maar in, Kees. Hij ging voor jou. Heeft hij die beker leeg gedronken? Voor Mark. Voor Paul. Voor alle die nu naar Nederland-Polen kijken, ook voor hem. Geweldig. Wat een Heer. Maar de vraag blijft, waarom kon die beker hem nou niet voorbij gaan? Waarom kon God nou niet zeggen, ja, die zonde van de mens, ik vergeef ze gewoon. We praten er niet meer over. Nou, ik heb het wel vaker gezegd en ik zeg het nog een keer. Als wij willen begrijpen waarom Jezus in onze plaats moest sterven, dan moeten wij het wezen van God kennen. In grote lijnen dan. Want als wij niet zijn karakter kennen, zullen we nooit Golgotha kunnen begrijpen. Nooit. Nooit. Als we het karakter van God niet kennen, snappen we het plaatsvervangend lijden van Jezus niet. We moeten het kennen. Want wat leert de Bijbel in vogelvlucht? We hebben er ook een dvd van gemaakt, Gods verlossingsplan in vogelvlucht. Maar wat leren we in Genesis 3? En versta Genesis 3 alsjeblieft geestelijk, maar wat leren we? De mens komt in opstand tegen God, begint God niet langer te vertrouwen en gaat tegen de wil van God in. Daar gaat het om. Hij wordt misleid vanuit de demonische dimensie, dus vanuit een entiteit die niet menselijk is. Daarom zegt Paulus ook in Efeze 6, we strijden niet tegen bloed en vlees. Dus de eerste mens wordt verleid en ze gaan tegen Gods wil in. De zonde komt en wat doet de zonde? De zonde brengt dood en de zonde brengt scheiding. Deze historische gebeurtenis, want de zondeval is historisch, daarom gaan we ook dood fysiek, daarom lijden we in ons lichaam. Deze zondeval die werd later in de bediening van Mozes door de tabernakel, door op een aanschouwelijke vorm van onderwijs, manier van onderwijs, weer onder onze aandacht gebracht. Weet je nog het tweede voorhangsel? Dat is wat in Genesis 3 gebeurde. Daar staat symbolisch, engelen bewaakten de hof. Als je het tweede voorhangsel bekijkt, dan zie je dat daar moesten engelen op geborduurd worden. Omdat het een aanschouwelijke vorm is van onderwijs, maar ik kan er niet te ver op ingaan. Dan hebben we Jesaja, de profeet, die eeuwen na het oprichten van de tabernakel profeteerde en zei, zie de hand van God, zijn hand, hij heeft niet een hand zoals wij. Zie de hand van God is niet te kort om te verlossen, zijn oor is ook niet te onmachtig om te horen, maar het zijn uw ongerechtigheden die scheiding brengen en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zie hier het probleem van God. Zie hier de inhoud van die beker die niemand wilde drinken. Niemand wilde die beker. Nou, we gaan even twee afbeeldingen bekijken en dan kan ik het een beetje toelichten. Als we aan Gods karakter denken, we kunnen het wezen van God niet begrijpen, probeer het niet. Probeer God niet te doorgronden, probeer hem verstandelijk niet te vangen. Want dan heb je je hele voorraad paracetamol heb je vannacht om 12 uur nodig. Je kunt het niet. Maar er is genoeg openbaring om het wetenschappelijk te benaderen. Alle eigenschappen van God, zo leren wij uit de Bijbel, zijn 100% volmaakt. Dit moeten we echt verstaan. Dus als we denken aan de rechtvaardigheid van God, dan is dat 100%. Als wij denken aan zijn trouw, dan is dat 100%. Datzelfde geldt voor barmhartigheid, voor liefde, voor zijn goedheid, voor zijn langmoedigheid. Dat is geduld, hè, langzaam tot toren. En de heiligheid. Maar je begrijpt dat als al de eigenschappen voor 100% gelden, dat soms bepaalde eigenschappen elkaar in de weg gaan zitten. En dat gebeurde ook in het geval van God, onze schepper. Aangezien God 100% rechtvaardig is, maar ook 100% heilig, kon hij zijn liefde niet langer waarmaken naar de schepping toe. Want zijn rechtvaardigheid en heiligheid belemmerden hem daarbij. Want als hij 100% rechtvaardig is, dan moet hij oordelen. En als hij 100% heilig is, dan kan hij geen gemeenschap hebben met wat hem vervuilt, namelijk onze zonde, ons egoïsme, hoe wij met mensen omgaan, hoe wij met krijgsgevangenen omgaan, hoe wij met armen omgaan, hoe we met, nou noem het. Dus die eigenschappen van God, die maakten dat zijn liefde wel naar de wereld toe ging, dat lezen we ook in Johannes 3, vers 16, hè? Zo lief heeft God de wereld gehad. Dus de God houdt van elk mens, God discrimineert niet, maar zijn rechtvaardigheid en heiligheid veroorzaakte de zondemuur. De eigenschappen van God maakten dat zijn liefde wel naar ons uitging, maar ons niet kon bereiken. Want als God had gedaan dit, ik zie de zonde door de vingers, hij heeft geen neus, hè, maar ik doe net of mijn neus bloedt, was hij corrupt geweest. En God is niet corrupt, want de Bijbel leert, hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan niet tegen zichzelf ingaan. Hij is volmaakt. Dus dit was het dilemma van God. Hij zei eigenlijk, mens, kom in mijn armen. Maar zijn rechtvaardigheid en heiligheid zeiden, je moet oordelen, je bent toch rechtvaardig? Je bent toch heilig? Nou komt de oplossing. Graag het tweede. Maar wat is er gebeurd op Goede Vrijdag? De muur is niet weggenomen, maar er kwam een deur in de zondemuur. Daarom zegt Jezus ook in Johannes, in het Evangelie van Johannes: ik ben de deur van de schapen. Een deur heeft alleen een functie in een muur. Een deur die gewoon op een parkeerplaats staat, heeft geen functie. Is een rariteit. Dan denk je, iemand heeft zijn deur vergeten. Een deur heeft een functie in de muur. En de Bijbel spreekt van een zondemuur. En Jezus is de enige die die opening heeft gecreëerd in die zondemuur. En dat heeft met die beker te maken die niemand wil drinken. En dan gaan we kijken in de volgende afbeelding wat er precies gebeurd is. Was dit het? Jammer. Ik had het toch, dacht ik, oké. Dan gaan we het anders doen. Ik ga improviseren. Nou, mooi. Je moet creatief zijn als voorganger. Ik had een hele mooie afbeelding, maar helaas, u houdt hem te goed. Wat is er gebeurd? God, hebben we gezien, is 100% rechtvaardig. Mee eens. 100% heilig. Zijn liefde gaat naar de mens uit, maar die heiligheid, de rechtvaardigheid, maken dat die scheiding blijft. Nou ben ik even Mozes. Waar kwam Mozes mee naar beneden van de berg? Met de 10 geboden. 2 stenen tafelen. Die 10 geboden bevatten de neerslag van Gods karakter. Als er staat, gij zult niet stelen, dan weten we, God houdt niet van stelen. Als er staat, gij zult niet begeren wat van uw naaste is, dan weten we dat God vindt het niet leuk als wij begeren wat van de naaste is. He, en met de vrouw is dat wel lastig, maar met de ezel van de naaste hebben we geen problemen. He? Gij zult niet begeren uw naaste ezel. Dat hebben we geen last meer van. Dus dat scheelt weer. Maar die 10 geboden kan niemand houden. Want wat zegt Jezus? Als je de hele, of de broer van Jezus, Jacobus, als je de hele wet houdt, maar op 1 punt struikelt, ben je schuldig aan alle geboden. Dus wat zien we in de tabernakel? Die 10 geboden, die moeten opgeborgen worden in de ark. En op de ark is een gouden deksel, dat is het verzoendeksel. En 1 keer per jaar op Yom Kippur komt de hoge priester met het bloed van een offerdier en hij bedekt wat? De zonde van de mens, ook die in onwetendheid zijn bedreven. Dus wat wij niet konden doen in ons vlees, want niemand kan de wet houden, ik ook niet, ik zeker niet. Daarom maakte God dus de ark. En hij zei, dit zijn mijn rechtseisen, jullie kunnen die rechtseisen niet houden, maar 1 keer per jaar door het offerdier wordt die zonde bedekt. Dat is professorisch, want God zegt, ik eet geen stierenvlees, ik eet geen bokkenbloed. Het is symbolisch. Het loon van de zonde is de dood. En dat bleef jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. En de Bijbel zegt, daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar God nog niet open was. Maar als Jezus sterft aan het kruis als een onschuldige in onze plaats, wat gebeurt er dan? Dan drinkt hij die beker helemaal leeg tot de laatste druppel. En het oordeel van God, die rechtvaardig is en die moest oordelen, heeft plaatsgevonden. Maar de straf, zei Jesaja, die ons de vrede aanbrengt, was op hem, op Jezus. En daarom, en die, helaas de afbeelding is er niet, maar er staat, thans is er buiten de wet om. Buiten de wet om. Gerechtigheid Gods openbaar geworden. Want God was rechtvaardig. Hij heeft geoordeeld. Want hij is een rechtvaardige rechter. Buiten de wet om heeft God een bypass gemaakt. En daarom zijn we door geloof behouden. Niet uit onszelf. Het is een gave van God. Het is genade. Dat is evangelie. Oh, dat is ook makkelijk. Oh ja, vraag eens aan Jezus hoe makkelijk het was als je hem ziet. Wat een held is Jezus. Wat een ongelooflijke grote held. Al die Marvels en al die superhelden verbleken bij hem. En wat zij kunnen, hij kan het allemaal beter. Maar het grootste wat hij deed was pijn lijden voor ons, die beker drinken, het oordeel op zich nemen. In mijn enthousiasme, toen ik me een keer, ik heb het wel eens verteld, wilde ik me omkleden en ik pakte mijn spijkerbroek en de riem die zat wat los en die riem die zwaaide, dat leer, en de koppel van die riem die kwam op mijn hand. En ik vloek niet meer, tenminste, nee. Maar ja, soms moet je wel even uiting geven aan je pijn, hè. Dus het waren 8 gloeiendes. Verder niks, hè. Niet schrikken. Het deed zo zeer. Zo pijn. Maar wat denk je wat Jezus op zijn rug kreeg? Voor ons. Begrijp je nou dat ik nooit met pensioen kan gaan? Als christen. Begrijp je dat Nederland-Polen peanuts is vergeleken bij deze Jezus? Het is de liefde van Christus die mij drinkt. Dus die beker is gedronken en daarom, als je terugleest, ook in hoofdstuk 26, ik ga afronden. Als je terugkijkt in hoofdstuk 26, dan voert Jezus het avondmaal in. Laten we het toch maar lezen. Waar is mijn bril? Hier. En hij geeft die beker een andere naam. En dat is heel mooi. Hoofdstuk 26. Vanaf vers 26. Dat is voor Gethsemane. En voordat Judas Jezus verraadt. En we lezen daar. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood. Brak het. Brak de zegen uit. Gaf het aan zijn leerling. En zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker. Sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Dus hier gaat het mij om. Hij nam de beker en sprak de dankzegging uit. En later, als Paulus het avondmaal viert, dan spreekt hij over de beker der dankzegging. Dat is de beker die ons dankbaar maakt, omdat we weten, hij is niet langer vol, hij is leeg gedronken tot de laatste druppel. En je mag je eigen naam erin vullen. Of je nou de burgemeester van Amsterdam bent, of een zwerver die dan bij een of ander station in een niche ligt. Hij dronk het voor de zwerver en voor de burgemeester, maar ook voor u en voor jou en voor mij en voor alle die helaas niet aanwezig zijn vandaag om dit woord te horen. Daarom is de beker van dankzegging. Daarom moet je voor alles met een dankbaar hart het avondmaal vieren. Want je mag weten, hé, het is het nieuwe verbond waar Jeremia over sprak. Hè? God zei, ik ga een nieuw verbond maken. Een nieuw verbond. En ik ga mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar die kon pas komen nadat de beker was leeggedronken. Nadat de prijs is betaald. De Bijbel spreekt over losgeld. En daarom schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe en dan ronden we af. Hij schrijft, daarom dan mijn geliefde ontvlucht de afgoderij natuurlijk. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken een gemeenschap met het bloed van Christus? Ik ben van God, door genade, niet uit werken, ook gelukkig niet, had ik het niet gered. Ik ben van God, ik ben gekocht en betaald. Ik ben gekocht en betaald. Want de Bijbel leert het bloed van Jezus reinigt van alle zonden en ik had het gewoon nodig. En we hebben het allemaal nodig. En ik weet, die beker, ik zie de angst voor me, ik probeer me af en toe erin te verplaatsen, maar het is onmenselijk. Maar ik weet, hij heeft hem gedronken. Want het was de wil van God dat hij hem dronk. Het kon niet anders. We hebben het gezien in het schema. Het kon niet anders. God stond als het ware met zijn rug tegen de muur. Maar God staat nooit helemaal met zijn rug tegen de muur. En hij kwam om die zondemuur, een andere muur, te openen. Een deur te maken. Door mens te worden in Christus Jezus. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen.